Oké, welkom terug allemaal. We zijn ondertussen dus 2020. Er gaan een paar kleine dingen veranderen aan de podcast. Ik was vorig jaar al volop bezig met één aflevering per week te publiceren op de woensdag. Dat ritme ging goed. Ik denk dat ik nu en dan nog wel een keer in het weekend een tweede aflevering per week dan voorzien heb. Maar over het algemeen kun je zeker zijn van elke woensdag een aflevering. Dus laat ons zeggen één aflevering per week. Dat ging goed. Wat ik wel nog ga veranderen nu, vanaf dit jaar, je hebt het al gezien bij de eerste aflevering van dit jaar trouwens, is dat ik de nummering volledig weglaat. Eigenlijk, als je kijkt naar de voorschriften van Apple voor de podcast, dan staat daar onder andere in dat je geen nummering mag bijhouden in de titels van je podcast. Nu, ik weet ook wel, als je kijkt naar bijna elke podcast die ik volg, doet die nummering wel. Dus ze gaan nu bij Apple er zeker niet uitgooien. Wat dat vreemd is, want als je naar de apps kijkt, bijvoorbeeld naar de App Store, om daar een app in de App Store te krijgen, ga je door een heel goedkeuringsproces. En bij het minste dat je niet voldoet aan hun richtlijnen, kom je er gewoon niet in of vlieg je er achteraf zelf gewoon uit. Dus dat is een beetje vreemd, maar blijkbaar zijn ze minder streng op de podcastafleveringen. In elk geval ga ik dus geen nummering niet meer in de titel plaatsen, omdat dat ook geen toegevoegde waarde heeft. Ik plaats mijn aflevering altijd via Anchor. Anchor is ondertussen overgenomen door Spotify. Ik heb nog geen verschil. Ja, ik heb al verschillen gemerkt in de communicatie. Ik heb meer mails gekregen met nieuwe features en reclame en toestanden om dit of dat eens te proberen. Maar anders dan dat heb ik voor het gratis uploaden van mijn podcast, de hosting enzovoort, heb ik nog geen verschillen gemerkt. En denk ook. Ja, op zich weet ik dat niet, maar we zullen zien. Ik denk wel dat ze het platform ook wel gratis gaan houden, hoor, ondanks dat ze overnomen zijn van Spotify. Volgens mij komt er gewoon een betere integratie in de Spotify. Of is dat de manier waarop dat Spotify door de overname van Anchor mee op die kar van die podcast springt? Zo, daar komt het op neer, denk ik, hè. Mijn analyse. De statistieken bij Anchor. We gaan snel even gaan kijken. Dus de aflevering die het nog altijd het beste doet, is de allereerste aflevering. Dus de eerste aflevering van het eerste seizoen, waarin ik mezelf voorstel en uitleg waar de podcast over gaat. Nu, ik denk dat dat ook, dat heeft deels te maken met het feit dat de aflevering is die er het langste op staat. Want ook de tweede aflevering is zeer populair, staat op de derde plaats. Dus het is zeker zo dat er nadat de publicatie gebeurd is, dat er ook nog ingepikt wordt op die podcast. Maar ik denk dat veel mensen dan ook wel bij de eerste beginnen, om die idee te krijgen waar dat over gaat. Misschien de tweede ook nog beluisteren en dan afhaken. Nee, ik weet niet of dat er zoveel afhaken. Maar in elk geval dus 189 voor de eerste aflevering. En de tweede aflevering heeft er 147, ja, dus 42 mensen afgevallen al. Of die gewoon doorspringen naar de recentste afleveringen. Er zit trouwens nog altijd, ik moet dat boekje over fotografie nog altijd afwerken. Ik geloof dat er één hoofdstuk was dat nog mankeerde, maar wel een vrij uitgebreid hoofdstuk. Dus mogelijk eentje dat moet opgesplitst worden in twee afleveringen, maar in elk geval, het komt er nog aan. Ik moet er gewoon de tijd voor maken. Ik moet er even voorzetten en dat opnemen. Maar dat komt er zeker nog aan voor de mensen die op hun honger zitten. Mijn excuses, maar ik ben het zeker niet vergeten. De tweede best of meest beluisterde aflevering is eigenlijk de 26e aflevering van het tweede seizoen. En die gaat over portretfotografie. Dat is blijkbaar ook populaire portretfotografie. En dan de vierde, dus de derde was die correcte belichting. Dan de vierde, met 140 keer beluisterd, is over RAW opname maken met je smartphone. En de vijfde in de lijst is 5 tips om schaamteloos te... Ah, blijkbaar is dat ook een populaire. Dus 5 tips om schaamteloos te fotograferen. Dat ging over dat als je aan straatfotografie doet ofzo, of als je dingen fotografeert, dat je opvalt en dat je daar misschien wel over aangesproken wordt. En hoe dat je daarmee kunt omgaan. Voor de rest, België en Nederland nog altijd de twee voornaamste doelgroepen niet vreemd, aangezien dat de podcast in het Nederlands is. Of in het Vlaams, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Ik zie wel dat België terug ingehaald is door Nederland. Nederland zit op 46% en België op 45%. Dus het is nipt. Het is continu haasje over eigenlijk. Ze verspringen continu. Het is heel nipt allemaal. Op mijn YouTube-kanaal heb ik trouwens gemerkt dat het vooral de aflevering... Ja, dus ik heb dat denk ik al een paar keer uitgelegd, maar vooral afleveringen rond bepaalde producten doen het heel goed, omdat mensen dan zoeken naar die producten. Dus als je het goed wilt doen op YouTube, is denk ik een shortcut wel vooral productreviews doen. Plus nog een paar andere dingen. Zo. Wat is de titels, de thumbnails en de inhoud. Dus als je als inhoud eigenlijk productreviews doet, dan als titel goede titels met keywords maakt en een mooie thumbnail maakt, dan zijn je gegarandeerd binnen volgens mij zo op YouTube. Wat ik wou zeggen, dus naast die productreview video-achtige dingen, of die video's waarin dat ik een bepaald product bespreek, daarnaast zijn vooral ook de straatfotografie video's heel populair. En dat is toevallig ook iets wat ik graag doe, dus dat is wel interessant, omdat er geregeld zo een keer eentje opkomt. En ik ben zo wat meer en meer aan het zoeken op hoe dat je goede titels maakt met de juiste sleutelwoorden enzovoort. Dat is zo SEO, Search Engine Optimization, wat je vroeger voor websites en de metadata de juiste sleutelwoorden zou zetten voor Google om die pagina te indexeren en dan te vinden op de juiste ranking te komen. Er zijn zo tooltjes waarmee dat je kunt zien ook, die als je een zoekopdracht ingeeft, die meteen ook een analyse geeft van... De sleutelwoorden die meest in combinatie met dat woord gebruikt worden enzovoort, en wat de ranking is van wat dan de publishers zijn enzovoort. En die, hoe heet het? Ik ga het even snel opzoeken. Oké, het is een Chrome-extensie met de naam Keywords Everywhere, dus sleutelwoorden overal in het Engels. Als je geïnteresseerd bent in Search Engine Optimization en Keywords enzovoort, zeker die Chrome-plugin installeren. Het handige is dat hem niet alleen bij Google dus die resultaten geeft, maar ook als je via YouTube een zoekopdracht doet, dan geeft hij ook eigenlijk een lijstje van... Je hebt een betaalde en een gratis versie. Dus ik heb voorlopig nog enkel de gratis versie. Dan geeft hij een lijstje van de 20 meest... Het zijn er 19, zie ik, van 1 tot 19. Ik weet niet waarom dat ze er net geen 20 van gemaakt hebben, maar in elk geval... Dus de 19, het is niet als bij 0 begin hoor, het is echt 1 tot 19. Dus de 19 meest best scorende filmpjes met hun titel. En dan degene die de video, het YouTube kanaal, dus de creator van de video. Bijvoorbeeld als ik op Fujifilm zoek, dan krijg ik filmpjes van The Art of Photography, DP Review... KUW, Jared Polen, BNH Foto Video, DSLR Video Shooter, dat zijn allemaal vrij... David McLellan, dat zijn allemaal vrij bekende namen, Joe Allen. En dan geeft die tool ook direct welk channel de overhand heeft. Dus hier zou dat waarschijnlijk KUW zijn, denk ik. Of The Art of Photography, een van die twee. En ik heb gezien dat als ik op fotografie zoek, want ja, natuurlijk probeer ik wel een beetje op de Nederlandstalige dingen te zoeken, want ik ga bijna niet uit mijn woorden als ik het wil uitleggen, maar ik maak mijn video dus in het Nederlands. Dus het heeft geen zin om daar keywords aan te hangen als photography, digital, bla bla bla, Engelse sleutelwoorden heeft niet veel zin als ik dan in het Nederlands iets aan het uitleggen ben. Dus ik gebruik ook zoveel mogelijk Nederlandstalige sleutelwoorden. Dus als ik dan zoek op fotografie bijvoorbeeld, dan zie ik wel tot mijn groot plezier dat ik toch al ene keer voorkom in die top 20. Ja, op dat moment, ik heb het een tijdje terug samengesteld, stond ik op de vierde plaats. Ik weet niet wie dat de meest populair... Ja, bij smartphone weet ik wel nog. José Gan is de meest... Is de populairste als het over fotografie gaat. Grappig is als ik... Ah nee, niet grappig, maar eigenlijk goed gespeeld van... van die winkel is als ik op, ik denk, smartphone was het, of iets in die zin, of smartphone fotografie of zoiets in die zin, dan was het, ik ben niet meer zeker, het was Camera Express of Coolblue, een van die twee winkels, was de, allee, kwam het meeste voor, of had de meeste video's in de top 20, top 19 moet ik zeggen, in de top 19 staan. En dan een ander sleutelwoord waar dat ik ook in voorkwam was straatfotografie. En daar stond ik maar liefst, ik denk dat ik er zelf 3 keer in stond of zo. Misschien zelf 4 keer, ik weet de exacte cijfers niet. Maar er was, allee, ik was niet de meest voorkomende, er was nog een andere naam, Niels Kemp Creative. En Niels Kemp, die naam herken ik van de andere podcast over fotografie. Namelijk Fotostories van een Nederlandstalige fotograaf. Daar is die ooit eens te gast geweest. Dus zo kende ik die. Anders had ik die naam niet gekend hoor. Maar zo ken ik die naam. En die heeft redelijk wat video's rond straatfotografie gemaakt ook. Maar voor 2020 zal ik dus voor mijn YouTube-kanaal ook wat meer toespitsen op die goede titels. Maar dat doet er voor mijn podcast niet zoveel toe. Ik heb eigenlijk bij mijn podcast nog altijd geen sleutelwoorden gebruikt ook. Misschien moet ik daar ook eens werk van maken. Maar nu het onderwerp van vandaag, want ik ben eigenlijk totaal... hoe lang ben ik al aan het opnemen? Al 11 minuten en ik ben al totaal over allemaal andere dingen bezig. Ik wou het eigenlijk hebben over een klein projectje dat ik... projectje, nee, dat is niet het juiste woord. Een klein probeersel. Ik had een hele tijd terug, dat heb ik ook opgenomen, de Fujifilm GFX50R was het, geloof ik. Ja, De middenformaat digitale Fujifilm camera had ik gebruikt, of geleend, gehuurd, zo was het. En getest, omdat ik vooral wou zien of dat... dat is een aankoop, een vrij grote aankoop van... Is het 5000 euro of zo, met wat promoties. Normaal is het zelf minimum 6000 euro met een prime lens. Maar ik wou vooral zien hoe dat dan... Allee, of dat echt een voordeel opleverde tegenover APS-C. Het grote voordeel van zo'n grote sensor is dat die eigenlijk zou moeten beter omgaan met weinig lichtsituaties, dus hogere ISO's beter aan kunnen. Hij zou moeten minder scherpte diepte kunnen weergeven, dus meer bokeh. En hij zou ook moeten meer dynamisch bereik. Dat zijn zo de, denk ik, de 3 grootste, voornaamste eigenschappen van een grotere sensor. Ik heb een tijdje met full frame gewerkt ook, maar ik ben op APS-C overstapt en Fujifilm. Maar dus nu een nog groter sensor dan full frame. Het is geen 6-6, die sensor, het is denk ik 4-5. Maar dat viel eigenlijk redelijk wat tegen als het over de dynamisch bereik. Ja, dat is waar, dat is nog beter dan de kleinere sensors. Maar het is niet dat dynamisch bereik zo slecht is bij die kleinere sensor. Dus eigenlijk heb ik voldoende aan dat dynamisch. Ik kan mij voorstellen als je een landschapsfotograaf bent die continu met met groot dynamisch bereik zit en niet altijd wil verschillende foto's gaan nemen om dan zo toch de goede belichting te bekomen. Dan kan mij dat wel ergens iets voorstellen of je die resolutie wilt van die 50 megapixels of zo. Of modefotografie natuurlijk. Maar dan de andere punten vielen eigenlijk tegen. De hogere ISO's waren totaal niet indrukwekkend. Dat deed eigenlijk mijn recentere APS-C-sensor, de Fujifilm X-T2, deed dat eigenlijk beter. Dat heeft vooral te maken met het feit dat die sensor gebruikt in die middenformaatcamera's, de 50 dan, dat die eigenlijk wel al redelijk oud is. Natuurlijk, ze hebben nu ondertussen de 100 megapixel versie. Daar spreek ik mij niet over uit. Die zal inderdaad wel pakken beter zijn. Het andere punt was dynamisch bereik. Ah ja, de scherpe diepte. Dus dat je een heel beperkte bokeh kunt bekomen. Maar dat heb ik door dat te proberen ook een klein beetje ontkracht dan. Want uiteindelijk blijkt ook wel dat de meeste van die lenzen zijn allemaal 2.8. Dat zijn de lichtsterke prime lenzen. Er is 1 uitzondering in die GFX-serie. Dat is een F2 lens. Een telelens, ik weet niet de juiste. Is het 100 mm of meer? 150 zelf, denk ik. Ik weet het niet exact. Maar dus de meeste lenzen zijn maximale opening 2.8. Terwijl als je naar APS-C, naar de X-series lenzen gaat kijken van Fujifilm, dan heb je lenzen van... Je hebt de F2-reeks. Allee, dat is geen reeks op zich, maar je hebt de Compact Prime-reeks die bijna allemaal F2, opening F2 zijn. Die ook nog eens super betaalbaar zijn. Dan, allee, of betaalbaar zijn. Misschien niet super betaalbaar, maar gewoon betaalbaar. Dan spreek ik tussen de 300 à 400 euro per lens. Je hebt ook de 1.4-serie. Dat zijn al dure lenzen, maar ja, dat is al een 1.4-lensopening. Dat is echt al vrij goed. Allee, heel goed eigenlijk. En dan heb je ook nog eens die hele uitzonderlijke 56mm 1.2-lens met dus een 1.2-opening. En met die 56mm-lens die ik toevallig ook heb, kan ik volopen eigenlijk nog veel minder scherptediepte bekomen dan dat ik bekwam met die GFX met een f2.8-lens. Maar ik denk dat ik dat toen ook wel in mijn evaluatie ook allemaal vermeld heb. Maar dus hetgeen dat mij wel bijgebleven was bij die GFX, bij het gebruik van die GFX-camera, en de enige reden waarvoor dat ik die toch altijd ben blijven volgen, trouwens, de promotie die erop is, verloopt 15 januari. Dus die, dat zal de dag dat ik deze aflevering publiceer, dus verloopt promotie van is het 500 euro op de lens en 500 euro op de camera, op de body, iets in die zin. Maar de meest gebruikte feature of deze die het mij het meest aantrok in de camera was eigenlijk die panorama. Dus als je naar de X-series kijkt, dan kun je, ja, de standaard crop is dat 2:3 zeker of zo van een foto, van een digitale foto. Maar je kunt dus in de instellingen bij Fujifilm kunnen die crop ook, als je dat wil, via de instellingen gaan aanpassen. Naar, ik denk bij Fujifilm, bij de GFX, kun je kiezen tussen 1.1, een vierkante crop, de standaard 3:2 en de cinemaverhouding van 16:9. Dat zijn de drie opties die je bij de X-series kunt kiezen. Ik heb trouwens begrepen, binnenkort komt er de X-T4 zal het noemen, denk ik. Alhoewel, ze zijn nog niet zeker over de... Allee, op Fuji Rumors staat er X-T4. Maar ik denk dat ze nog de naam niet met zekerheid weten. In elk geval komt er een... een opvolger van de X-T3 dus eigenlijk. Hè, die volgens de geruchten ook in body image stabilization zwemt, zoals de X-H1. Ah, dat moet ik ook nog eens bespreken, de X-H1. Daar ben ik wel heel tevreden van, trouwens. Maar daar kom ik nog wel eens op terug in een andere aflevering. Die drie instellingen en de X-T4 die eraan komt, zou ook een anamorphic mode hebben. Dus dat is nog smaller dan die 16:9. Ik weet de exacte verhouding niet daarvan, maar dat is nog een smallere verhouding. Dus voor die echte oude cinemafilms. Misschien zal die ook wel enkel voor de video beschikbaar zijn. Maar in elk geval kun je bij de... Dus het voordeel van als je die 16:9 kiest op die camera, dan zie je in je zoeker en op je scherm zie je ook echt die zwarte balkjes. Dus je kunt perfecte compositie maken. En bij de GFX heb je als extra de 65:24 verhouding. En dat is zodanig smal dat dat eigenlijk zelf je sensor het oppervlakte halveert. Maar ja, dat is een 50 megapixel sensor in die camera. Dus dat is op zich geen groot probleem. Je hebt nog altijd de 25 megapixel foto. Ik veronderstel dat ze het in de X-series niet hebben ingebouwd, omdat je dan maar 12 megapixel foto's zou hebben nog wel. Is dat een probleem? Denk het eigenlijk niet. Maar ik weet wel, je hebt panorama-opties in de X-series, dat je zo een foto maakt en dan je camera een beetje opschuift, weer een foto maakt, weer een beetje opschuift, weer een foto maakt enzovoort. En dat je dan via een merge die foto's in Lightroom of zo in Photoshop allemaal samenvoegt tot een panorama. Dan weet ik wel dat dat bestaat. Dan heb je ook een hoge resolutie. Maar ik was op zoek naar die ervaring van dat in één opname die panorama te kunnen maken. Maar ik heb dat voor straatfotografie onder andere redelijk wat gebruikt op die GFX. En ik vond dat toch echt wel een verademing. Zeker omdat je voor straat, typisch met zo'n panoramafoto, heb je een onderwerp nodig dat breed is. Denk aan een breed landschap, een horizon, dat soort dingen. Maar ook op een drukke plaats waar je veel mensen hebt, heb je ook altijd een zekere breedte doordat er meerdere mensen op je foto staan. Als dat duidelijk verwoord is. Als je een portret maakt van één iemand, ja, dan heb je links en rechts nog veel leegte. Maar als je een portret maakt van 20 mensen die in een groep met elkaar in interactie zijn, of zelf niet in interactie zijn, elk hun eigen ding doen, dan heb je al een bepaalde breedte. Dus daarom leent heel die panorama single shot gedoe. Ja, want dat kun je niet in verschillende opnamen maken trouwens, omdat die mensen zijn aan het bewegen. Dus als je dan 10 opnamen maakt, staan die mensen op die 10 foto's op een andere plaats, dan kan dat niet samengevoegd worden. Maar dus met die GFX, met die single shot panorama's, kan dat wel. En ik weet ook, ja, je kunt natuurlijk je foto's gewoon in die verhouding gaan kroppen. Daar kom ik zo meteen op terug, want dat doe ik nu dus. Maar ik was vooral op zoek naar een manier om toch nog... het moeilijke als je ze gewoon achteraf kropt, is dat je in je zoeker of op je scherm die verhouding niet hebt gezien om dan in die verhouding een passende compositie te maken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb op de televisie een foto in die verhouding afgespeeld, via Chromecast gewoon af. Op de televisie stond er dan, dus met de zwarte balken, zo'n foto. Daar heb ik mijn camera op een statief gezet, mooi de zijkanten uitgelijnd, dus dat die mooi recht stond, mooi het beeld vulde. En dan heb ik met schilderstape, of schildersplakband beter, de zwarte balken van de televisie, dus hetgeen dat eigenlijk niet gebruikt wordt van de foto, afgeplakt van het scherm achteraan. Ik heb bij mijn XE3 gedaan, dus daarvan heb ik het scherm, dat is een touchscreen trouwens, maar heb ik het scherm achteraf afgeplakt in die 6524 verhouding. Dus als ik nu mijn camera inschakel en ik gebruik het achterste display, dan zie ik direct de juiste compositie. Ik heb wel een kleine waarschuwing, als je hebt zo schildersplakband voor gevoelige oppervlakken die geen of minder residu achterlaten. Ik heb dat gebruikt. Als je gewone schilderstijp gebruikt, zou ik wel sterk aanraden van dat er niet te laten ophangen. En eigenlijk zelf die voor gevoelige ondergronden moet je eigenlijk ook niet te lang laten hangen, want dan blijft dat ook iets te veel lijmresten blijven achter op den duur anders. Maar het werkt gewoon. Het fijne is dat het gewoon werkt. En ik zie nu echt mijn compositie. Het vervelende is dat het... dus je lichtmeter zie je nog wel. En je hebt redelijk wat knoppen op de camera. Je hebt op de XE3 kunnen... je ziet alleen uw ISO-waarde niet. Dus dat is via de instellingen. Maar je ziet wel uw sluitertijd op de camera en ook op de lens zie je diafragma. Dus je hebt de meeste instellingen wel bij de hand, behalve dan de ISO-waarde. Maar bijvoorbeeld de batterijduur, die kun je niet zien. Of de resterende batterijcapaciteit kun je niet zien. Het aantal opnamen dat je nog kunt maken. En dat soort dingen zitten eigenlijk achter de tape nu. Maar daar kun je omheen werken door dan in de zoeker te kijken. En dan zie je natuurlijk wel je volledige beeld. Je hebt dan je aangepaste compositie niet meer. Dat is dan weer het nadeel. Maar je hebt dan wel terug alle informatie rond de instelling. Ja, natuurlijk ook... als je in de instelling iets wilt gaan aanpassen via de menu enzovoort, ga ik ook meestal in de zoeker gaan kijken, omdat anders die type gewoon voor de opties plakt. Hè. Dat spreekt voor zich. Maar het werkt goed. En ik heb eigenlijk, wat is het grootste nadeel? Ik denk dat je foto's overhoudt van 12 megapixels. Dat is misschien een groot nadeel. De foto moet je natuurlijk ook nog wel zelf gaan bijsnijden. Want de foto die eruit komt, is gewoon een foto in de verhouding die ingesteld staat in uw camera 1:1, 3:2 of 16:19. 16:9. Cinemaverhouding. Dan ben ik op zoek gegaan naar een app om die foto ook te gaan kroppen. Dus ik stuur mijn foto gewoon via de wifi-verbinding, stuur ik die rechtstreeks naar mijn telefoon. En dan moet ik die nog kunnen kroppen. En dat plots bleek dat ook een uitdaging. De meest gebruikte app voor mij voor fotografie is op telefoon en zo is Snapseed. Maar als je daar in Snapseed naar de kropfunctie gaat, ja, bijsnijden noemt dat hier, het staat hier in het Vlaams, dan heb je de mogelijkheid om vrij te kiezen. Maar dan heb je geen houvast. Of om te kiezen volgens de originele verhouding, je hebt ook nog DIN, je hebt vierkant, je hebt 3:2, 4:3, 5:4, 7:5 en 16:9. Maar dat is het. Je hebt geen mogelijkheid om, zoals in Lightroom op de computer, om zelf een vaste verhouding van bijvoorbeeld 5:6 of 24 te kiezen. Dan hebben we nog tal van andere apps geprobeerd. Ja, ik dacht, ja, dan zal Lightroom dat wel kunnen, aangezien dat op de computer daar met Lightroom kunnen dat doen. Maar ook daar bleek dat niet ging. Op de iPad of op iOS. Eigenlijk had je daar net diezelfde lijst van opties die ik daar net opgesomd heb. Ben ik verder gaan zoeken, kwam ik op verschillende apps uit. Ik heb zeker 10 apps geprobeerd die echt gewoon gemaakt zijn om een foto te kroppen, die niet meer doen dan een foto te kroppen. Maar ook daar kwam ik geen enkele met de juiste preset of met de mogelijkheid van zelf je preset te maken. En het is pas na heel wat apps dat ik uiteindelijk Adobe Photoshop Express, het is Photoshop Express, PS Express is denk ik in de App Store. Ik heb die dan geïnstalleerd en dan plots, dan had ik plots wel de optie. Ik kon nog altijd niet manueel een eigen ratio instellen, maar ik had wel een veel grotere lijst van presets. Ik ben dan door de presets gegaan. En de presets, moet je het echt voorstellen als Facebook profielpagina, Facebook reclamebanner, Instagram verhaal, YouTube banner, YouTube thumbnail. Zo, dat zijn typisch de presets die erin staan. Naast natuurlijk die verhoudingen. En verrassend genoeg, er was ook een verhouding van 3:1, wat dat zeker een panorama is. Maar die was blijkbaar nog net iets smaller dan de 65:24. Ik denk 65:24 vertaald waarschijnlijk naar 2,8 of zoiets in die zin. En bleek wel dat er één was die er op 1 of 2 pixels na. Ik heb het dan over pixels, 1 of 2 pixels op, wat is de resolutie, nog 1700 pixels was denk ik in de breedte. Dus op een paar pixels na kwam het overeen met die 65:24 en dat was de Facebook profiel omslagfoto denk ik, als ik het juist heb. Dus dat is de juiste, en dan de volgende, dat is de juiste verhouding, dus daarmee krop ik dan mijn foto's. En dan de volgende uitdaging was om die te delen op Instagram, dan kun je natuurlijk opnieuw die foto weer niet in zijn volledige breedte gaan delen. Dus dan moet je eigenlijk witte randen in de hoogte, door boven en eronder witte randen voorzien. Zoals dat je het op je televisie die zwarte randen zou zien. Ja, je kunt trouwens ook zwarte randen voorzien natuurlijk, maar ik heb witte gemaakt. Omdat dat meer iets heeft van zo'n proefprint. En daarmee ben ik rond eigenlijk. Dus ik kan nu met mijn X-E3, de camera die ik ook het meeste bij heb, daarmee dat ik het op die camera gedaan heb, kan ik nu dus eindelijk mijn 65:24 panorama's de compositie goed gaan bepalen. We moesten met de kindjes de inentingen gaan halen bij de dokter of laten zetten, de spuitjes laten zetten. Dus ik heb al een paar foto's gemaakt. En kan ze proberen omschrijven, maar je gaat eigenlijk automatisch op zoek naar iets dat dus in de breedte echt goed vult. Een mooi voorbeeld is als Tilde is ondertussen, 3 maanden of zo. Als ze plat lag op de tafel, klaar om haar spuitje te krijgen. En dat je dan de mama en de dokter hun handen rond de baby ziet. Dan vult de platliggende baby uitgestrekt eigenlijk al bijna heel het beeld. En zien dus nog juist de armen en de handen er rond. Een andere is als de... Als Stella, de 4-jarige dochter, als ze zei in een gang recht naar mij toestapt, pal in het midden staat, dan is dat moeilijk iets omdat je links en rechts veel leegte hebt. Maar omdat de zijkant heel symmetrisch was, links en rechts, is dat toch een mooie foto geworden. Dan een andere, waar dat ze... sorry, ik ben aan het lachen, want het is niet om te lachen. Dat ze... diezelfde Stella van 4 jaar aan het huilen was omdat ze een spuitje moest krijgen. Dan heb ik wel een foto met haar gezicht en dan zie je haar tranen en haar verdriet. En dan heb je links en rechts wel echt leegte. Maar daar past dat bij die foto, die leegte. Omdat je ziet dat ze verdriet heeft, past dat bij die foto. Dus je kunt die leegte soms ook wel in je voordeel gaan gebruiken. En dan had ik, ik heb er hier een paar gedeeld. Wat had ik hier nog? Oké. Van Tilda op haar, hoe noemt dat? Zo'n speeldekentje met zo van die bogen rond, like een iglo-tentje bijna, met allemaal plusje dingen aan om mee te spelen, die geluid maken en rateldingen. Waarbij dat ik haar gezichtje in het midden heb en van bovenaf fotografeer. En dan heb je die gebogen stokken van de iglo-tent eigenlijk. Hè. die maken dan een kruis in beeld en die vullen zo met diagonalen toch nog het beeld. Dus het is een hele leuke oefening voor echt composities te leren maken, hè, om te leren op zoek gaan naar... Want je zit eigenlijk automatisch door die extreem brede foto, zit je eigenlijk automatisch met het probleem dat je beeld... dat je niet kunt gewoon... Bij een gewone foto kun je een portret maken, zet het verticaal en je kunt je foto vullen met een gezicht. Met die panorama's kun je dat niet. Daar moet je echt op zoek gaan naar... Oké, ik wil een portret, maar wat doe ik dan met al die ruimte links? Wat doe ik met al die ruimte rechts? Dus je moet echt composities gaan zoeken. Ik vind het een leuke manier van fotograferen. Ik ga binnenkort zeker de straat op met die X-E3. Ik heb trouwens de 23mm lens gebruikt. Maar ik denk niet dat dat... Allee, natuurlijk maakt dat uit. Je hebt een andere beeld. Je hebt een andere brandpuntsafstand. Het is een totaal ander beeld. Maar ik werk gewoon graag met de 23mm. Dus ik heb gewoon de compositie... Allee, ik heb de andere parameters hetzelfde gehouden. Ik zal het zo zeggen. Maar ik heb gewoon het beeldkader veranderd. Zo één parameter gewijzigd. We zullen zien dus binnenkort meer rond mijn panoramafoto's. Ik heb in elk geval een goedkopere oplossing gevonden dan de GFX. Ik hoef de GFX niet meer aan te schaffen als ik zo die panoramas wil. Ik hoop toch nog heel stilletjes dat ze ooit bij Fujifilm, bij het uitbrengen van nieuwe firmware, zoiets zijn van oké, laten we nog snel nog een extra verhouding erbij steken, ook van 65 op 24. Wat ze mogelijk gedaan hebben nu met die anamorphic verhoudingen, maar daar kom ik nog wel op terug als ik daar meer info rond heb. Dat was het, bedankt voor het luisteren.